Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 22, de eerste twee versen, de overbekende lijdenspsalm: mijn God, waarom verlaat gij mij? 22, de versen 1 en 2. We luisteren vanmorgen naar de wet die de Heer ons in Exodus 20 heeft gegeven en laten wij daarna zingen van Psalm 51, vers 4. Het vierde vers van Psalm 51. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Laten wij samen bidden. Almachtige, eeuwige en trouwe God, barmhartige Vader in ons Heere Jezus Christus, opnieuw een dienst in bijzondere omstandigheden. We zijn met enkelen hier, de meesten van ons beleven de dienst thuis mee. Wat een voorrecht om uw woord te horen. We danken u voor alle middelen die we daartoe ontvangen. Wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Bij ons is zonde en ongerechtigheid. Bij u is het goede en recht. We hebben de woorden ook gezongen ter verootmoediging. Ontzondig mij, vernieuw mij, geeft u ons uw Heilige Geest om ons te richten op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in genade in Hem. Schenk ons, Heere, bij het openen van uw woord en bij het luisteren naar de verkondiging, uw Heilige Geest. Ook aan de jongens en meisjes die meeluisteren, die thuis het verhaal en de kleurplaat hebben gekregen van het huis op de rots en het huis op het zand, de twee bouwers. We denken ook aan Kirsten en Suzanne. Voor hen zou deze zondag hun belijdenisdienst zijn. Nu is het anders. Heere, wij bidden u, geeft u ons een goede en een gezegende dienst, hier in uw huis en thuis, bij kerktelefoon, internet en kerktv. Wij vragen het u ootmoedig, in Jezus Christus' naam. Amen. We lezen vanmorgen in het boek Job. Dat doen we in navolging van de vroege kerk, de kerk van de eerste eeuwen, die in de lijdenstijd het boek Job las. Wij zijn dat ook gewend één keer in de lijdenstijd de afgelopen jaren. En we luisteren nu naar Job 32 en naar Job 33. Job 32, de eerste 10 versen, en Job 33 in zijn geheel. In Job 32 horen wij, toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachel, de Buziet uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede. Daarom antwoordde Elihu, de zoon van Barachel, de Buziet, en zei, ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn gevoelen te vertellen. Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Niet de velen van jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht. Daarom zeg ik, luister naar mij, ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Vanaf hoofdstuk 33... Maar luister nu toch naar mijn betoog, Job, en hoor al mijn woorden aan. Zie toch, ik heb mijn mond geopend. Mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Wat ik zeg zal de oprechtheid van mijn hart uitspreken en de kennis van mijn lippen dat wat zuiver is. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Als je kunt, antwoord mij dan. Stel je dan op voor mij, ga staan. Zie, ik ben voor God net als jij. Ook ik ben maar uit leem gevormd. Zie, Laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen en mijn hand zal niet zwaar op je drukken. Zeker, je hebt ten aanhoren van mij gezegd, en ik heb de stem van je woorden gehoord, ik ben rein, zonder overtreding, ik ben onschuldig en heb geen misdaad begaan. Zie, hij vindt gronden voor een aanklacht tegen mij. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok, hij let op al mijn paden. Maar zie, antwoord ik jou, hierin ben je niet rechtvaardig. Want God is groter dan een sterveling. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspier. Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats en de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Zijn leven verfoeit zelfs het brood en zijn ziel het begerenswaardige voedsel. Zijn vlees vergaat zodat het niet meer te zien is en zijn beenderen die niet te zien waren steken nu uit. Zijn ziel nadert het graf en zijn leven nadert de dingen die doden. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden en die zal hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien met gejuich. Want hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen: ik had gezondigd en wat recht is, krom gemaakt. Maar hij heeft het mij niet vergolden. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat ze niet in het graf kwam en mijn leven nu in het licht ziet. Zie, dit alles doet God 2 of 3 keer met een man om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. Sla er acht op, Job, luister naar mij, zwijg, dan zal ik spreken. Als er tegenwerpingen zijn, antwoord mij dan, spreek, want ik verlang er naar jou te rechtvaardigen. Zo niet, luister jij dan naar mij, zwijg, en ik zal je wijsheid leren. De kerntekst voor vanmorgen is vers 23 en 24. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. En het thema voor vanmorgen is genade als houvast. Genade als houvast. Even een kort woord voor de kinderen thuis die met ons meeluisteren en meekijken. Of misschien wel even kijken naar de kleurplaats die jullie thuis gekregen hebben. Ik meld het even ook voor degenen die met ons verbonden zijn. De kinderen van de kindernevendienst hebben thuis een kleurplaat gekregen en een bijbelverhaal over Matteüs 7. De gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. We hopen dat jullie zo thuis ook deze dienst mee kunnen beleven door al kleurend ook te luisteren. We gaan nu samen zingen van Psalm 69, ook een lijdenslied, een lijdenspsalm, daarvan de versen 1 en 4. O God, verlos en red mij uit de nood. En mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Dat past ook bij de situatie van Job, die beide coupletten. Psalm 69, 1 en 4. Het thema voor vanmorgen is genade als houvast. Gemeente, jongens en meisjes, stel je voor tijdens de middagpauze op school valt door een stootje tegen een tafel een beker jockeydrink om. Dat geeft een hoop plakkerigheid op de tafel en op de vloer, veel meer dan bij melk of karnemelk. Trouwens, als er iets over de tafel en over de vloer gaat, heb je sowieso veel op te ruimen. Wie ruimt op? Nou, degene die het gedaan heeft. Maar wie heeft het gedaan? Wie heeft de schuld? Ik deed niets. Die ander, hij heeft het gedaan. Ja, de klasgenoot zegt precies hetzelfde. Ik deed niets. Ik ga het echt niet opruimen. Ik heb die rommel niet gemaakt. Laat die ander dat maar doen, die tegen de tafel stoten. Ja, nou is de vraag of die ander bewust of onbewust tegen de tafel stoten. Of was de tafel wat wiebelig, dat zou ook nog kunnen. Soms gebeuren er dingen zonder dat er direct een oorzaak voor is aan te wijzen. Ze gebeuren gewoon. En zo is het heel vaak in ons leven. Er gebeuren dingen waar je niet zomaar een oorzaak voor weet aan te wijzen. Het is niet gelijk 1, 2, 3 duidelijk waarom ze gebeuren. Dat is ook in het leven van Job zo. In het leven van Job gebeuren allerlei nare dingen. We horen in het begin van het boek Job hoe het zit. Maar Job zelf weet dat niet. Voor hem is het volslagen duister waarom al die nare dingen één voor één over hem komen. Hij verliest al zijn bezittingen, al zijn kinderen. Een ongelooflijk triest verhaal. Hij verliest echt alles. Alleen zijn vrouw heeft hij nog. Je hebt er nauwelijks woorden voor. En dat blijkt ook. Horen Jobs vrienden, 3 in getal, later blijkt er nog een 4e, over hem horen we vanmorgen. Horen Jobs vrienden, 3 in getal aanvankelijk, Elifas, Bildad en Zofar, horen ze van het onheil dat hem is overkomen, ze gaan naar hem toe. Komen bij hem langs en als ze op bezoek zijn, dan breekt hun hart. Ze huilen en rouwen. 7 dagen lang. En 7 dagen lang weten ze geen woord uit te brengen. En dan gaat Job spreken. Je moet toch wat als mensen om je heen stommetjes spelen. Job vervloekt zijn geboortedag. Hij klaagt over de zin van het leven. En zijn vrienden reageren op deze woorden. En wat ze zeggen, het zijn complete redevoeringen. Ze komen met verhalen, hun verhalen. Ze komen niet met God en niet met zijn woord, niet met de enige troost in leven en sterven. Hadden ze dat maar gedaan, namelijk spreken het over het eigendom van God te zijn, het eigendom van Christus te zijn. Spreken over het toevlucht nemen onder de vleugels van de Here. Spreken over hem die ons verlost van de heerschappij van de duivel, die ons bewaart en die ons leven leidt. Zo leidt dat alles tot onze zaligheid dient. Hadden ze dat maar gedaan, zo spreken. Ja, dat zeggen wij nu wel, maar waarover gaan onze gesprekken? Waarover gaan onze gesprekken in tijden van ziekte en rouw? In tijden van zorg en nood? Nu, ook in deze dagen. Voor je het weet, zwijg je. Luister je alleen maar naar nieuws met één thema. De crisis. Zwijg je net als de vrienden van Job, omdat je gewoon niet weet wat je zeggen moet. Of voor je het weet ga je praten. Beschouwelijk. Net als de vrienden van Job. Ga je praten over van alles en nog wat. Ga je verklaringen zoeken. verklaringen waar een ander weinig mee kan, omdat de ander daar ook niet op zit te wachten? Of ga je misschien gewoon praten over koetjes en kalfjes? Wat dat aangaat, gemeente, zou het van moed getuigen om met elkaar te spreken over onze enige troost in leven en sterven. Over wat ons ten diepste bezighoudt, ten diepste draagt en daarom drijft. Over God die Immanuel is, de God met ons. Over de genade van God, genade als houvast. Je kunt ook te bescheiden zijn. Of wellicht wat verlegen. We horen het in ons teksthoofdstuk, Job 33. Elihu gaat spreken. Een nieuwe verschijning in het boek Job. We hebben nog niet over hem gehoord. We komen hem voor het eerst tegen in hoofdstuk 32. Elihu gaat spreken omdat de drie bekende vrienden van Job stoppen met spreken. Elifas, Bildad en Zofar stoppen het gesprek met Job omdat Job zich verweert. Ze vallen stil, vallen opnieuw stil, als je hun eerste zwijgen toen ze bij Job kwamen meerekent. En het heeft er iets van weg dat ze denken, ach die Job. Die Job die rechtvaardigt zichzelf, die klopt zichzelf op de borst. Hij weet overal wel een weerwoord op. En hij zet ons klem. Laat die man maar praten. Ze zwijgen. En op dat moment gaat Elihu spreken. Wie is Elihu? Nou, er staan wat namen bij hem waar we weinig aan hebben. De namen zeggen ons niets. Maar voor de eerste lezers zal het anders zijn geweest. Ze weten Elihu te traceren in zijn familie en in zijn stam. Hij heeft trouwens een prachtige naam. Elihu. Mijn God is Hij. Met andere woorden, van Hem, de Heere, blijf je af. Hij is meer dan een mens. Geef God de eer. En zijn vader heet Barachiel. Die naam betekent die God zegent. Dus de man die door God wordt gezegend. De namen wijzen op een godvrezende familie. Een familie die ontzag heeft voor God, die hem eert. Een familie die weet van genade als houvast. Genade als bestaansgrond. Je hoort het terug in de woorden van Elihu. Hij blijft heel lang in het boek Job op de achtergrond. Beetje een randfiguur, zeg maar. Hoewel, inhoudelijk heeft hij veel te zeggen. En steekt hij met kop en schouders boven Jobs vrienden uit. Misschien behoort hij ook wel tot de verwanten van een van hen. Of is hij een familielid van Job, een verre neef of zo. In elk geval is Elihu van het begin af op Jobs lijden betrokken. Hij is een van de toehoorders en hij heeft het dispuut tussen de vrienden van Job en Job gehoord. En hij heeft er zo zijn gedachten bij. En hij stelt zich heel bescheiden op. Hij heeft iets verlegens. En tenslotte vat hij toch de moed om iets te zeggen. Moed door boosheid. Want boos is hij. Woedend. Elihu behoort tot het type mens dat eerst boos moet worden voordat hij zijn mond opent. Hij is boos op Job omdat hij zichzelf voor God rechtvaardigt. En hij is boos op Jobs vrienden omdat hij geen enkel woord van troost spreken, maar enkel Job maar blijven veroordelen. Eerst verontschuldigt Elihu zich nog. Hij spreekt dus niet in blinde woede, niets ontziende woede. Nee, hij spreekt in heilige woede, omdat God onrecht wordt aangedaan. Heilige woede, omdat hij het opneemt voor God, voor het recht van God, voor de rechtvaardigheid van God, voor het evangelie van zonde en genade. En hij getuigt van Gods heil, genade als houvast. God zorgt voor een bemiddelaar, één uit duizend. Eén zoals er geen andere is, die God ons in zijn genade bekend maakt, die voor verzoening van zonden zorgt. God zorgt voor uitkomst. Voordat Elihu dit getuigenis geeft, verontschuldigt hij zich. Hij is jong en hij meent dat oudere mensen wijzer zijn dan hij. Levenservaring, geloofservaring, ze kennen God langer dan hij. En nu hij zich gedrongen voelt om te gaan spreken, laten ze luisteren. Hij gaat niemand naar de mond praten. En hij wil uitspreken wat hij van God heeft geleerd. Daarmee komt Elihu met antwoorden waar Job al zo lang op heeft gewacht. Komt hij met woorden van troost, woorden van bemoediging. Elihu denkt van God uit. En daarin onderscheidt hij zich van Jobs vrienden, Elifas, Bildad en Zofar. Die drie redeneren vanuit hun waarneming en hun wetmatigheden. En ze hebben als stelregel dat als je iets overkomt, moet daar een oorzaak voor zijn. Dus als je leed treft, zoals bij Job, heb je wat op je kerfstok, een straf van God, dan moet er gewoonweg iets zijn. Maar gaat het je goed, dan krijg je beloning van God. En heb je het goed gedaan, God beloont je daarvoor. Zo is hun theologie. Zet je deze visie af tegen het leven van Job, nou ja, dan weet je het wel. Zoveel leed dat hem is overkomen, hij moet toch wel iets heel ergs hebben gedaan. En ze kijken, die drie vrienden, vanuit de hoogte op Job neer. Maar Elihu stelt zich bescheiden op. Hij kijkt niet vanuit de hoogte, hij gaat naast Job staan. Hij zegt, Job, ik ben voor God net als jij. Ook ik ben uit leem gemaakt, uit leem gevormd. De geest van God heeft mij gemaakt, door hem heb ik het leven. En Elihu spreekt daarbij de hoop uit dat zijn woorden geen bedreiging voor Job zullen zijn. En dat zijn woorden al heel gauw een bedreiging. Ben je in nood en probeer je een ander wat te corrigeren, je ervaart de woorden van de ander al heel gauw als een aanval. En Elihu weet dat en probeert dat te voorkomen. Daarom spreekt hij vriendelijke woorden tot Job. En voor alles wijst Elihu erop wie God is. Hij wijst op de geest van God, de Heilige Geest die hem gemaakt heeft. En alleen dat al maakt Elihu bescheiden. Immers, wat is de mens zonder de geest van God? De geest van God geeft je het leven, onderhoudt je leven. Zonder de Heilige Geest heerst de dood. En de Heilige Geest geeft ook inzicht en kennis. Van jezelf ben je leeg. Ben je een holvat. Maar de Heilige Geest maakt je vol van wijsheid. Maakt je vol van het woord van God. Maakt je daarmee ook bescheiden. Want wat je hebt, wat je aan wijsheid hebt, komt van God. En Elihu wijst op God, de grootheid van God en op de vrijmacht van God. Laat het ons bescheiden maken, zegt hij. Je kunt God niet narekenen. Wij zijn zondaren, we hebben zo onze gebreken. Nou heeft Elihu Job net horen zeggen dat hij onschuldig is. En heeft Job horen zeggen dat God hem als een vijand beschouwt. En dan zegt Elihu, daarin ga je toch wel heel erg ver, Job. Als je zulke woorden spreekt, ben je niet rechtvaardig voor God. Want God is groter dan een sterveling, groter dan een mens. Wie ben je als mens om hem ter verantwoording te roepen? En daarmee heeft Elihu een punt, gemeente. God is God. Wij mensen zijn schepselen. We mogen hem niet op ons niveau benaderen. Wij kijken vanuit onze beperkte blik en redeneren vanuit onze visie. Dat doet God tekort. Elihu laat dit punt verder liggen. Daar komt hij in de hoofdstukken 36 en 37 nog op terug van het boek Job. Voor nu is het even genoeg voor ons om te zien dat hij beklemtoont dat God God is. En dat wij mensen mensen zijn, schepselen van God, beperkt en zondig. Elihu laat het er voorlopig even bij op dit punt, want Job heeft een ander antwoord nodig. De kern van Jobs klachten is dat God niet spreekt. Dat God niet duidelijk maakt waarom hem zoveel lijden moet ervaren. En bij die vragen zet Elihu in. Als Job zegt, ja God die spreekt helemaal niet, die maakt helemaal niks duidelijk. Dan zegt Elihu, ja Job, God spreekt wel degelijk. Vraag is of je er wel aandacht aan hebt gegeven. Of je er wel op gelet hebt, of je zijn stem wel hebt opgemerkt. God immers heeft gesproken en Job zelf heeft het ook verteld in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 vertelt Job dat God hem verschrikt door dromen en visioenen. En dan vertelt Elihu dat God daar zijn bedoelingen mee heeft. Door middel van wat 's nachts in je geest terugkeert, zie je wat je overdag gemakkelijk over het hoofd ziet. En zo komt in de nacht naar je toe wat God je wil zeggen. Ja, dromen. Lastig punt, gemeente. Dromen zijn bedrog, zeggen ze wel eens. Daarmee bedoelen we dat je op dromen niet af kunt gaan. Nou, het is waar. In je dromen droom je soms wel eens iets wat niet waar kan zijn. Wat in het echt niet kan, dat kan in dromen wel. In die zin gebeuren in dromen rare dingen. En zijn dromen bedrog. Tegelijk geven dromen toch wel iets aan. Iets waar je mee bezig bent. Dat is zeg maar een psychologisch argument. En Elihu wijst erop. Wat 's nachts in je dromen terugkomt, is vaak een verwerking van wat je overdag hebt meegemaakt. Iets wat is blijven liggen. Iets waar je mee zit. Iets wat niet lekker zit. Iets wat niet goed zit. Tegelijk brengt Elihu het spreken over de betekenis van een droom een trede dieper. Hij wijst namelijk op Gods bedoelingen met dromen. Dromen mogen dan uit je geest opkomen. In je geest is ook de wet van God. Is ook het woord van God. Het woord van God dat je leert wat goed en fout is. Dat je leert dat je zondaar bent. En dat je nooit in jezelf rechtvaardig bent voor God. En hoe goed je naar je eigen idee in je handel en wandel ook mogen zijn, je bent daarmee nog niet rechtvaardig voor God. Je bent in zonde ontvangen en geboren. Dromen wijzen dus ook zonden aan. Je kunt uit jezelf en door jezelf niet voor God bestaan. Maar enkel door Gods genade. Dat is wat Elihu vertelt. En dan zegt hij aan, ja, dan zijn we aangewezen op Gods goedheid. Maar dat wil je ten diepste niet. En dat is nu onze hoogmoed. En die hoogmoed is er. In het leven van Job treffen we deze aan in het slot van hoofdstuk 31. Daar zegt Job dat hij tot God zal naderen als een vorst. En dan zegt hij, als er nou maar eens iemand zou zijn die naar mij zou willen luisteren. En dan heeft Job enorm veel te vertellen. Allerlei wat hij goed heeft gedaan. Wij zouden zeggen allerlei goede werken. Hij zegt, ik ben echt een oprecht mens. Ik heb echt geen vlieg kwaad gedaan. En dan zegt Elihu, sst, Job, wees stil voor het aangezicht van God. Er is nog zoveel waar je op dient te letten. Van alles wat in je leven gebeurt, gaat een sprake uit. God spreekt. Ook daar waar jij hem niet hoort. Waar je denkt dat je hem niet hoort. En dan wijst Elihu op ernstige ziekte. Dat is vers 19 van ons teksthoofdstuk. Pijnlijden, het staat er een beetje ingewikkeld, ik vat het nou wat samen. Pijnlijden op je bed. Strijd in je beenderen. zoals Job zag, zeg maar, onder de zweren zitten. Zo ziek dat je geen enkele behoefte aan eten hebt. Een ziekte die je uitmergelt. Vel over pijn. Overvalt zo'n ziekte je, dan is dat nog geen bewijs dat je specifieke zonden hebt begaan. Zoals de drie vrienden beweren. Maar ook al klopt de visie van die drie vrienden niet, dat wil nog niet zeggen dat er van die tegenslagen geen boodschap uitgaat. Tegenspoed en ziekte spreken een eigen taal. Ook in onze tijd. Tegenspoed en ziekte spreken een eigen taal. De taal van onze kwetsbaarheid. De taal van onze eindigheid. De taal van het zelfonderzoek. Namelijk, hoe staat het met je leven? Hoe staat het met je leven voor God? En dan kan het best zijn dat er niet direct aanwijsbare zonden in je leven zijn. Zonden die een grote straf vereisen. Maar dat neemt niet weg dat je allen van genade hebt te leven. Genade maakt je nederig. Genade maakt dat trots en hoogmoed wijken. Elihu benadrukt dat God op allerlei wijzen spreekt. Tegenspoed is een van die wijzen van spreken. Tegenspoed brengt ons tot onderzoek. Denk aan Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mij, beproef en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is, een weg van u af. En leid mij op de eeuwige weg. Om de boodschap van Elihu samen te vatten. Sta je voor God, je rechtvaardigt jezelf niet. Je verootmoedigt je. Je weet je klein, kwetsbaar. Je beseft dat je redding, je heil, van God komt. En dan wijst Elihu op een afgezant van God, een pleitbezorger, een advocaat. Een bemiddelaar. En zo'n bemiddelaar verlost je. Zorgt voor verzoening van zonde. Bestaat er zo iemand? Nou ja, je zou zeggen nee. Als er alleen is 1 uit 1000, zegt Elihu, nou ja, als er al 1 is. En ten tweede, als er dan 1 is, dan 1 uit 1000. 1000, de grootste rekeneenheid in het Oude Testament. Dan gaat het dus om een middelaar van wie er maar 1 op aarde is. Is die er? Weet Elihu hiervan? Ja. Ja, hij heeft Job erover horen spreken. Job spreekt over een scheidsrechter, hoofdstuk 9. Over een getuige, een pleitbezorger, hoofdstuk 16. En Job weet zeker dat deze er is. Hij heeft het ook beleden, de bekende woorden, misschien wel de meest geciteerde woorden uit het boek Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job heeft het uitgesproken, heeft het beleden. Maar ja, zo'n belijdenis uitspreken is nog wat anders dan eruit leven. En daar wijst Elihu op. Hij wijst Job erop uit deze belijdenis te leven. Leef door je middelaar. Leef door de verdiensten van je middelaar. En dat is de boodschap die Job nodig heeft. Kijk, hij is onschuldig als het gaat om het kwaad waar Satan hem van beschuldigt. Tussen twee haakjes, Satan beschuldigt Job, maar Job zelf weet dat niet. Satan spreekt voor God de beschuldiging uit dat Job God enkel dient om het voordeel wat hij ervan heeft. En Job is ook onschuldig als het gaat om het kwaad waar zijn vrienden hem van beschuldigen. Zijn vrienden beschuldigen hem van een verborgen zonde. Stiekem gedaan. En nou verzwijgt hij dat. Elihu geeft aan dat Job zich niet hoeft te verdedigen. Hij hoeft echt niet ellenlange redens te houden waar het boek Job vol van is. Echt niet nodig. Hij is onschuldig. Maar hij heeft enkel te leren dat niet zijn onschuld maar Gods genade de grond van zijn behoud is. Alleen Gods genade rechtvaardigt. Dat nu verkondigt Elihu. God geeft genade door 1 uit 1000. Wij weten dat dat de Heer Jezus Christus is. De toorn van God is op zijn eigen zoon, is op de Heer Jezus Christus terechtgekomen. Hij hield de wet van God volmaakt. Hij was onschuldig, werd tot zondoffer gemaakt. Alle zonden kwamen op hem neer. En hij heeft de prijs voor onze zonden voldaan. Zijn lijden gedenken we in het bijzonder in deze periode van het jaar, de lijdenstijd. De reden waarom de vroege kerk, de kerk van de eerste eeuwen, in de lijdenstijd het boek Job las en overdacht. Door de Heer Jezus Christus genade, door hem verlossing. En zo verkondigt de Heer, zo verkondigt Elihu, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Dat is nu genade. Want onze zonde is om wat recht is krom te maken. Zo omschrijft Elihu de zonde. Zonde is wat goed is bederven. Het rechte krom maken. En nou verzoent God onze schuld. Rekent hij ons onze zonde niet aan. En dat gebeurt gemeente omdat de Heer Jezus Christus op aarde is gekomen. Gestorven, begraven, neergedaald in de helse smarten. Voor mensen als Job. Mensen zoals u en ik. Dat is het evangelie waar Elihu vanmorgen de vertolker van is. En dan gaat hij daar nog een poosje op door, een paar hoofdstukken lang. En zo bereidt hij Job daarmee voor op het luisteren naar het spreken van God. Bereidt hij Job voor op de godsontmoeting vanaf hoofdstuk 38. Dus hij verkondigt Job Christus, verkondigt ons Christus. Oude en Nieuwe Testament, 1 boodschap. Je bent niet rechtvaardig voor God door jezelf, maar door de middelaar die God geeft. Die in allerlei vormen verschijnt, als de engel des Heren, als de knecht des Heren. Je komt hem op elke bladzijde in de Bijbel tegen. En Elihu zegt tegen Job dat God dit wel 2 of 3 keer doet met een mens. Nou ja, als je het boek Job in zijn geheel op je laat inwerken, als je alle 42 hoofdstukken leest, dan is het inderdaad 2 of 3 keer. Misschien zelfs nog wel wat meer. Maar de uitdrukking 2 of 3 keer, gemeente, betekent hier herhaaldelijk. Dus God verkondigt ons herhaaldelijk wie hij in de Heer Jezus Christus is. En dat vraagt van onze kant opletten. Dat is ook de boodschap voor vanmorgen. Let goed op, luister. Luister naar God spreken. Het woord van God is vol van de middelaar, vol van vergeving van zonden. Luister naar het woord van God zoals het tot je komt in de Bijbel, in de verkondiging vanuit de Bijbel. Genade als houvast. Luister ernaar. Ja, gemeente, wees eerlijk, je ziet het evangelie lang niet altijd. Kijk maar naar Job. Lange tijd heeft hij geen oog voor het evangelie. En waarom niet? Hij luistert naar zijn vrienden, naar allerlei stemmen om zich heen. En dan laat hij zich in de war brengen. En dan gaat hij zichzelf verdedigen met allerlei verhalen. En het woord van God sneeuwt onder. Gebeurt misschien ook wel in onze tijd, in deze dagen. Allerlei verhalen, allerlei stemmen, allerlei meningen. Waar is God spreken? En dan heel bijzonder, bij Job, dat God door al die stemmen heen breekt. Dat hij komt met de boodschap van zonde en genade. Dat hij mensen zendt met het evangeliewoord. Dat is bijzondere genade van God, gemeente. Kijk, wij zijn vaak op zoek naar oorzaak en gevolg. Je wilt het lijden verklaren, een oorzaak aanwijzen, een schuldige aanwijzen. Of zoals er in onze tijd als lijden is, een oplossing bewerkstelligen. Je wilt altijd een oorzaak of een schuldige aanwijzen. Net als bij dat onverwachte stootje tegen de tafel, waardoor een beker Joki drink over de tafel en de vloer gaat. Wie heeft het gedaan? Wie is de schuldige? Wie krijgt de schuld? Nu kun je in zulke omstandigheden al gauw een oorzaak aanwijzen. Maar meestal ligt het in het leven een stuk ingewikkelder. En dan bijt je er soms in vast. Hoe zit dat? Kan dat nou echt niet anders? Hoe toon ik mijn recht, mijn onschuld? En dat zijn vragen om eindeloos op door te gaan. Om je helemaal in vast te bijten. Dat leert ons het boek Job. En dan leert het boek Job ons het woord genade te spellen. Genade als houvast. Genade als grond van bestaan. We hebben geen verdiensten. We leven van genade. Van begin tot eind. En deze genade verkondigt God. Hij verlangt ernaar ons te rechtvaardigen. Om niet. Te rechtvaardigen uit genade. En hij wijst ons op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de lijdende. Die door zijn lijden en sterven voor alle zonden heeft betaald. En die door zijn opstanding de macht van de zonden heeft gebroken. Hij heeft de dood verslagen en daarmee het loon op de zonde weggenomen. En eeuwig leven verworven. De Heer verkondigt het ons. En hij roept ons op naar dit evangeliewoord te luisteren. Daaruit te leven. Hij is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Hij zorgt voor de middelaar. Hij is ons heil. Amen. Laten wij samen zingen van op toonhoogte 178. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. 178 uit op toonhoogte. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Wij danken u, Heere, op deze morgen voor de boodschap van genade, zoals die vanuit het boek Job bij monden van Elihu tot ons kwam. En wij bidden u, leert u ons luisteren naar u. En mag er in ons leven zijn de bescheidenheid, het stil zijn voor uw aangezicht, om u te eren met eerbied en ontzag, omdat u een God van genade bent. Genade elke dag. En dat we het ook mogen zien dat ons leven een geschenk is. We worden er in deze dagen ook in het bijzonder bij bepaald. Wij leven niet van vanzelfsprekendheden, maar van genade van dag tot dag. We bidden, Heere, wilt u geven dat deze verkondiging rijke vrucht mag dragen in het leven van uw kerk, van alle gemeenten die er zijn wereldwijd. Wilt u in de kerken een refijn geven, een opwekking, mag deze ook zijn uitwerking hebben, breder, ook in samenleving en maatschappij. Wij vragen u om uw ontferming over deze wereld. In het bijzonder over die landen waar het coronavirus heel erg heeft toegeslagen, met name Italië en Spanje op dit moment. Wij dragen aan u op, onze regering en alle overheden, ook allerlei internationale verbanden en overlegorganen. Wilt u hier inzicht geven en wijsheid, ook aan onderzoekers die werken aan vaccins of andere middelen om de coronaziekte te lijf te gaan. We denken aan onze zustergemeente in Betfalva, die ook onder maatregelen zit die daar gelden, die nog zwaarder zijn dan in onze omgeving. Wilt u ook hen zegenen op de wijze waarop de verkondiging al daar voortgang mag hebben? We bidden voor allen die met ernstige gevolgen van de coronacrisis zitten. We denken met name aan hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care verblijven. Heere, wilt u genezing, verbetering geven? En als het anders is, wilt u met uw genade hen omringen. We bidden voor geliefde overledenen. Wilt u zijn met de nabestaanden? Rouwdienst en begrafenis moeten in stilte plaatsvinden, in familiekring. Wil nabestaanden heren nabij zijn? We denken vanmorgen ook aan de familie Goedhart en familie Van Oort in ons midden. Een gezamenlijke oom is hen ontvallen ten gevolge van het coronavirus. Ook denken we aan hen die door de maatregelen die nu genomen zijn, extra eenzaam zijn, hun huis niet uit kunnen of mogen, of geen mensen mogen ontvangen. We bidden ook voor hen die zonder werk zitten en zonder inkomen, als hulpmaatregelen tegenvallen. Wij dragen aan u op, kinderen die geen school hebben, die nu thuis leren onder leiding van vader of moeder. Ook bidden wij voor onze jongeren die rekenden op een examen met afscheidsrituelen van school, voor wie het nu zo anders loopt. Voor hen die er mee te maken hebben dat stages zijn afgebroken of niet doorgaan. We leggen het alles bij u neer, Heere. Wilt u uw ontferming over ons bewijzen? Wees ook met onze zieken. We denken daarmee met name aan broeder Poelen in Bilthoven, Wilhelm, op hoge ouderdom en nu ook in stilte afgezonderd op een kamer met enkel een telefoon nabij zich. Wilt u hem in deze omstandigheden nabij en goed zijn en ondersteunen met uw woord. Heere, wij danken u voor al het goede wat we mogen ontvangen van dag tot dag. Wij zien op naar u, vragen om uw bescherming en ook om het geloofsvertrouwen dat wij nu ook mogen gaan zingen. In God is mijn heil, mijn eer, Hij is mijn rots. Heere, wij danken en bidden het u om Jezus Christus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen van Psalm 62, het eerste vers en het vijfde vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot. In God is al mijn heil, mijn eer, Hij is mijn rots, mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, 1 en 5. God is een toevlucht te allen tijden. Verhef dan uw harten tot hem. Ontvang, draag met u mee en weet u gedragen door de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.